Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Tim Hofman. Hij zette een onschuldige jongen weg als aanrander en weigert te rectificeren.
Dan Galit Kazem wordt graag de nieuwe Marcel van Dam.
Plus, Marcel en Gijs claimden dat ze bij SBS konden blijven, maar klopt dat?
Verder, machiavellistische adviezen waarmee het partijbestuur Ouwehand wel had kunnen dumpen.
En Frans Timmermans waarschuwt voor gemeenschapszin. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat de recensie achter op Apple Podcasts. Of kom ook naar de gratis liveshow op 7 oktober. De link staat in de show notes.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Je bent gisteren eindelijk naar de Barbie-film geweest.
Ja, klopt. Ja. Ja, sterker nog, dat was mijn eerste keer in 15 jaar in een bioscoop. Dus dat was al best wel een event. En ik ben meegesleurd naar de Barbie-film, ja.
Ja, en het feminisme, dat moet je kunnen waarderen, toch?
Het is een hele politieke film, dat zeker. Maar het is ook echt een hele entertaining film. Ik zat daar dus wel en ik dacht direct van, ik zit totaal verkeerd. Want eerst voordat de film begint krijg je dus al die trailers. En het was de ene trailer naar de andere van een of andere rom-com. Dus het is duidelijk van, je zit daar echt in een soort van vrouwen aangelegenheid. Ik zat me echt af te vragen, zit ik hier wel op de juiste plaats? Maar wat ik zei, het was echt een fantastisch film. Ik kan hem echt aanraden. Jij hebt hem niet gezien, toch?
Ik heb hem nog niet gezien. Nee.
Nee.
Maar ik moet hem zien dus.
Ja, ik zou hem absoluut aan. Ja, het is echt een zeer vermakelijke film. Het is echt goed gemaakt.
Iets heel anders. De afgelopen week was er veel aandacht voor het salaris van Arjen Lubach. Of eigenlijk meer waarom hij 3 weken voor de verkiezingen stopt met zijn avondshow.
Ja.
Wat vond jij van de reacties?
Nou, ik had het daar vorige week over. Het verbaasde me eigenlijk een klein beetje. Want ik had dus gezegd van, ja, Lubach maakt 19 weken avondshow en niet bijvoorbeeld 38. Zodat hij kan bijverdienen in het theater. En ik zei, dat neem ik hem niet verder per se heel erg kwalijk. Ik zei, dat is gewoon een effect van die wetnormering topinkomens. Waarom zou je harder werken dan strikt noodzakelijk? Hè? Dus eigenlijk om het maar gewoon heel duidelijk te maken. Van, er is een maximum salaris ingesteld. En of je nou 20 uur per week werkt of 40 uur per week, je krijgt hetzelfde salaris. Als jou dat wordt voorgelegd, Harst, dan denk ik dat ook jij de keuze zou maken om voor 20 uur te werken in plaats van 40 uur te werken.
Ik denk dat iedereen voor die 20 zou kiezen.
Ja, ik zou.
Goed voorbeeld, nou, trouwens.
Ja, die heb ik van jou. Ja, klopt. Ja, nee, ik zat op Twitter met wat mensen te discussiëren.
Ploeteren, zag ik Victor. En ik zei, gebruik nou een beter voorbeeld hier. Dit is een voorbeeld waar iedereen zich wat bij kan voorstellen.
Ja, nee, maar het goed voorbeeld. Dus daarom heb ik hem ook op Twitter gebruikt en nu hier weer. Maar er waren wat mensen die inderdaad zeiden van, ja, maar hij gaat naar theater omdat hij dat zo ontzettend leuk vindt. En het zal best, maar Jimmy Fallon vindt het waarschijnlijk ook leuk om zich op allerlei andere vlakken creatief te ontplooien. Maar toch zit hij 40 jaar lang de Tonight Show te presenteren in de Verenigde Staten, als er tenminste geen schrijversstaking is. Dus een deels is het effect ook van een hoger salaris dat je mensen een incentive geeft om meer dingen te doen die ze eigenlijk niet willen doen. En die heeft Arjen Lubach niet. Nogmaals, het gaat me meer om dat principe van wat het effect is van die wet normering topinkomens. En dat probeerde ik daar vooral bij te duiden.
Ja, Tina Nijkamp die heeft ook gereageerd, zag ik.
Ja, in haar befaamde stories haalde zij aan dat zij dacht dat de reden is dat Lubach plaats moet maken voor Even tot hier. En dat zou erachter kunnen zitten. Volgens mij is inderdaad dat de wens van Even tot hier, dat zij niet te zien zijn op hetzelfde moment als Lubach. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, in verkiezingstijd zou je best beide die programma's kunnen hebben. Het zijn satirische programma's, maar ja, er is natuurlijk zoveel nieuws wat je kunt bespreken. Dat zou nog best wel leuk zijn.
Ik snap inderdaad dat in komkommertijd je niet beide moet zoeken naar dit soort dingen die je dan in de uitzending kan stoppen. Maar dit is inderdaad verkiezingstijd. Kijk, als de Olympische Spelen er zijn, dan heb je ook meer sport op televisie dan daarvoor. Hè? Dus volgens mij moeten er wel genoeg grappen gemaakt kunnen worden tijdens de verkiezingen.
denk het ook inderdaad, ja. Laten we dan naar Tim Hofman gaan, Lars. Want vorige week kwam hij al eventjes zijdelings ter sprake toen we het over Temptation Island hadden. En toen hadden we het over dat opmerkelijke geval waarbij beelden zo zijn gemonteerd dat het lijkt alsof er een aanranding plaatsvond. Maar in werkelijkheid was dat totaal niet aan de hand. Maar Tim Hofman ging toen vol op het orgel.
Ja.
En dat is wel goed om daar nog even op terug te komen.
Precies, want hij deed dat eerst op Twitter, vervolgens bij De Wereld Draait Door. En binnen 6 dagen had hij er zelfs een aflevering over gemaakt, boos.
Ja.
En ik dacht, met de kennis van vandaag is het misschien ook wel interessant om die aflevering terug te kijken. Want
ja,
hij heeft iemand daar echt uitgemaakt voor aanrander. Dat bleek niet te kloppen. Nou, dan zou je verwachten dat de aflevering van boos ook aangepast wordt.
Ja. Ja, want dit, voor zo iemand is dat natuurlijk heel erg schadelijk als dat online blijft staan. Het gaat om José in dit geval, kandidaat van de villa. Maar een potentiële werkgever zou dat ook kunnen vinden als ze hem googlen als hij ergens solliciteert.
Ja, precies. En zelfs als een werkgever er geen probleem mee heeft. Ik herken toch een beetje als werkgever dat zelfs als jij vindt dat iets heel goed te rechtvaardigen is, dan ben je toch bang dat elke klant die dan te maken krijgt met een bepaalde medewerker als eerste dat dan op internet vindt. Hè? Dus ook op die manier kan het toch wel een struikelblok worden.
Maar dat betekent dus dat jij ook wel een mening hebt over het feit dat die uitzending online staat. Jij zegt dus, zoals je ook inderdaad net aangaf, van dat moet of aangepast worden of het moet verwijderd worden.
Precies. Nou ja, laten we even kijken wat er in de uitzending zat. Want ik zat hem te kijken en ik dacht, eigenlijk is het sowieso al problematisch wat hier gedaan wordt. Want eigenlijk is er maar 1 getuige, namelijk het meisje. En naar eigen zeggen kan hij zich niks herinneren van die nacht. Vervolgens heeft zij de aflevering teruggekeken en op basis van die aflevering wordt zij vervolgens geïnterviewd. Nou, er zit geen enkele andere bron in. Ja, dan ga je dus een jongen voor de rest van zijn leven beschadigen op basis van beelden waarvan je niet precies weet of die niet misleidend gemonteerd kunnen zijn. Dat wist hij op dat moment nog niet, maar daar had hij toch wel vanuit moeten gaan, omdat het wel vaker heeft gespeeld bij dit soort programma's. En ik dacht, laten we even naar een paar fragmenten uit het programma luisteren, dan hoor je ook hoe dat ging.
Maar eerst even bellen met José, de man die onze kandidaat ongevraagd aanraakte met seksuele intenties.
Hoi
José. Hi José, je spreekt met Tim Hofman en ik had wat vragen over de uitzending van de villa waar je in te zien was en op dat meisje kruipt in haar slaap.
Lekker een neutrale opener als je iemand belt
ja.
om je verhaal te checken. Ja.
Het geeft ook al direct aan wat zijn insteek is. Want als je echt daadwerkelijk op onderzoek uitgaat en je wil zijn kant van het verhaal horen, dan vlieg je er niet zo in. Want dit duwt natuurlijk iemand direct in het defensief. Je krijgt waarschijnlijk geen enkel zinnig antwoord. En nou ja, dat is ook wat gebeurde, want deze man hing direct op je na.
Ja, nee, precies. En kijk, direct daarna zei hij ook van, we weten niet waar hij woont. Nou, ik dacht, als hij dat wel had geweten, was ik kennelijk ook nog eens bij hem langs gegaan. Ik vond dat toch een beetje moeizaam. En direct daarna zei hij dit.
Wat belangrijk is denk ik dat er 3 partijen zijn die schuldig hieraan zijn. Mm-hmm. Dat is de productie, dat is RTL en dat is José. Ja. Wat hij ook zegt.
Ja, dit was nog voordat hij José had gesproken. En José was dus schuldig, ongeacht wat hij zegt.
Ja, dit is niet een grondige manier van journalistiek bedrijven.
Want journalist van het jaar.
Ja,
journalist van het jaar dit. Lekkere invalshoek zo.
Ja, maar het geeft volgens mij aan wat hij doet. Want als je echt een journalist bent en je gaat deze zaak onderzoeken, dan ga je eerst bekijken van oké, die en die moet ik spreken. En als je dan al die mensen hebt gesproken die je wilde spreken, dan kun je een conclusie trekken. Maar hier is aan het begin de conclusie getrokken. Dus dat duidt er meer op dat het doel van deze aflevering was, wat ik denk ook dat het doel is van meerdere afleveringen van Boos trouwens, vooral om ophef en sensatie te creëren.
Ja. Dat denk ik ook, want vervolgens werd er dus wel uiteindelijk goed onderzoek gedaan. Hofman Bedrijfsrecherche heeft ernaar gekeken. Een commissie van experts onder leiding van advocaat Richard Korver heeft gekeken. En José wordt door alles en iedereen vrijgepleit. Op basis van de ruwe beelden konden ze gewoon zien dat hij gewoon niks fout had gedaan.
Ja, en dit was dat onderzoek wat ingesteld is naar aanleiding van de ophef. En dat bleek dus aan de montage te liggen.
Ja, en Richard Korver ging zelfs verder. Hij zei over Tim Hofman dat hij met de term aanranding in en buiten zijn uitzending op zijn minst de verdenking van smaad op zich heeft geladen. Nou, NRC Handelsblad die schreef hier een artikel over en die vroeg ook Tim Hofman om een reactie. Het is echt interessant om te kijken hoe hij zelf op dit soort dingen reageert. Vooral omdat hij natuurlijk zelf altijd het hoogste woord heeft als hij anderen zo'n microfoon voor de neus houdt en zegt van, bied je excuses aan, zeg sorry. Zeg je geen sorry, zeg nu sorry. Dus hij heeft zelf altijd echt het hoogste woord. Maar nou ja, nu zat hij zelf, had hij zelf iets verkeerd gedaan. En dan, zijn reactie was, mijn eerste tweet was juist gericht op de makers, niet op de deelnemers.
Ja.
Toen dacht ik van ja, wacht eens even. Dit is nou precies het type statement wat wij normaal gesproken spindokters, voorlichters, politici kwalijk nemen. Want ik heb even gekeken, dat klopt inderdaad. Hè? Want zijn eerste tweet ging meer over de makers. Maar vervolgens op 26 november stuurde hij een tweet een beetje om zijn uitzending van Boos te teasen. En toen zei hij letterlijk dat meisje dat in de villa door José aangerand werd. Nou, inderdaad, de eerste tweet niet. De tweets daarna wel. Dus nou, dat was al niet zo lekker. Vervolgens kende hij...
Een smerige opmerking hoor, van ja, de eerste tweet inderdaad niet. En ik denk van ja, dat is wel echt inderdaad voorlichterstaal.
Ja, dat is inderdaad. Maar dat kan inderdaad. Hij is echt een multitalent, hè, Tim Hofman. Hij kan dit gewoon.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar toen zei hij van hij erkent het oordeel van de expertcommissie. Maar voegde hij eraan toe. We zeggen ook, de makers van de villa hebben er alles aan gedaan om het anders te laten lijken dan hoe de expertcommissie dit laat zien. Bij deze dan een rectificatie met terugwerkende kracht aangaande de term aanranding. Die verantwoordelijkheid nemen wij gerust. Dus dan denk je, nou, wat goed.
Hè? Ja.
Bij deze dan een rectificatie. Dat was ook inderdaad precies wat Tim Hofman hiermee bedoelde. Want dit is, zover ik kan nagaan, de enige plek waar hij überhaupt gerectificeerd heeft. In één kader, in één krant.
En dat is natuurlijk niet hoe een rectificatie werkt. Want José heeft hier helemaal niets aan.
Nee.
Dat YouTube-filmpje staat nog online. Daar staat geen rectificatie, toch?
Nee, het is ook niet zo dat elke werkgever vanaf nu ook naar alle kranten gaat kijken of misschien in een bepaald kader nog een nuance wordt geplaatst of zo.
Nee.
Dus nou ja, wat ik verwachtte is dat hij ook iets op YouTube zou doen. En daarom hebben we ook bijvoorbeeld het filmpje teruggekeken. Op YouTube, in de omschrijving, er staat geen enkele rectificatie, geen enkele disclaimer, geen enkele context, alsof er niks gebeurd is. Alsof niet gebleken is dat de inhoud van het filmpje dus niet klopt. En dan denk je, nou ja, misschien staat het niet in de omschrijving, misschien komt het in beeld. Nou ja, ook in beeld. Het komt er niet. José wordt er continu genoemd. 6 keer wordt er gesproken over aanranding. Er worden zelfs posters aan de muur geplakt bij de producent en RTL, waar groot aanranding op staat. En dat is natuurlijk geen rectificatie. Vervolgens dacht ik, misschien de tweet dan. De tweet waar hij José uitmaakt voor aanrander. Heeft hij daar iets gerectificeerd? Helemaal niets. Nou ja, zo makkelijk gaat dat kennelijk als je Tim Hofman bent. Even een zinnetje in een telefoongesprek met NRC en door hopen dat het overwaait en ondertussen wat meer amusement maken over de rug van anderen.
Ja, precies. Ja. En exact. Ik blijf er maar op terugkomen. Maar de gevolgen voor José zijn natuurlijk gigantisch. Dus het zou veel netter zijn geweest als hij dat filmpje offline had gehaald. Of in ieder geval dat had aangepast door duidelijk te maken dat er geen sprake is van aanranding. Maar nu blijft er dus een filmpje op internet staan waarin José wordt beschuldigd van iets vreselijks.
Klopt. En ik heb even gekeken van hoe vaak is dat filmpje nou bekeken. En voordat het onderzoek kwam, waaruit bleek dat er eigenlijk niks klopt van die uitzending van Boos, was het filmpje 330.000 keer bekeken. Inmiddels is dat 780.000. Dus het filmpje is bijna 500.000 keer bekeken nadat Tim Hofman al wist dat hij ten onrechte José aan de schandpaal had genageld, door het slijk had gehaald, voor de leeuwen heeft gegooid en zijn reputatie heeft geruïneerd.
Ja, dat maakt het extra pijnlijk inderdaad dit.
Ja, want ja, hij vond het kennelijk niet de moeite waard om te rectificeren. En dan kun je wel zeggen van ja, maar die producent van de villa, die is toch hoofdverantwoordelijk? En dan denk ik van ja, maar die heeft dus ook zijn excuses aangeboden. RTL heeft het hele programma permanent van de buis gehaald en ja, Tim Hofman niet.
Nee. Het past natuurlijk ook wel een beetje in het plaatje van wat wij eerder al hebben geschetst over Tim Hofman. Hij heeft ook een documentaire gemaakt over de situatie rondom oud-PvdA-kamerlid Gijs van Dijk. En nou ja, daar heb jij destijds ook over opgemerkt dat het behoorlijk eenzijdig was. Terwijl dat wel echt een verhaal is waarbij we gewoon niet alle feiten kennen. Dus dan moet je ook wel recht proberen te doen aan de andere kant van het verhaal.
En nieuwsgierig zijn naar de andere kant van het verhaal.
Precies, exact. Ja. 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 En je ziet bij Tim Hofman een patroon dat hij zich voordoet als een soort van geweldige onderzoeksjournalist. Ik denk dat dat mede is vanwege het werk wat hij heeft gedaan rondom The Voice. Wat, laten we eerlijk zijn, oprecht heel erg goed werk is. En dat verdient echt een pluim. Maar veel van de andere boos afleveringen, die zijn meer gericht op ophef en sensatie. En daar wordt niet echt goede onderzoeksjournalistiek bedreven. Nee. Die aflevering van rondom The Voice trouwens, die is ook gemaakt in combinatie met het Zembla-team. Wat misschien ook wel aangeeft dat BNNVARA dacht van hij kan hier wel wat hulp gebruiken van professionals.
Ja, misschien nog één fragmentje om te horen hoe die de uitzending afsloot.
Het is een oorkonde. En die krijg je toch van ons. En jullie krijgen van ons de... Wij kijken rustig toe bij aanranding oorkonde. Op de muur, zodat jullie volgende vergadering niet vergeten hoe dit gegaan is. Toch?
Bedankt voor je tijd.
Bedankt voor je tijd. En die excuses komen later. En vraag je nog even aan de chef of ze met ons wil bellen.
Ja, ik dacht, misschien moet er wel iemand gewoon langs gaan bij Tim Hofman. En dan een grote oorkonde maken met... Ik maak onschuldige mensen uit voor aanrander en het kan me niet schelen als dat onterecht is. Dan kan jij de geluidsfragmenten vast wel regelen die hetzelfde effect hebben.
Ja hoor, dat regel ik wel. Ja. Als jij daar langs gaat en dan zorg ik dat er een goede montage komt. Dat lijkt me serieus grappig trouwens als je dat gaat doen, Lars.
Ons YouTube-kanaal, als we dat ooit willen starten.
Ja, zeker ja. Ja.
Misschien nog een kleine toevoeging, want ik vond het wel grappig om terug te kijken dat één iemand eigenlijk met terugwerkende kracht het toen al best scherp gezien had. En dat was Rob Goossens van RTL Boulevard. Want rond 4:00 middags kwam Boos online en ruim 2 uur later zei hij bij RTL Boulevard dat hij Tim Hofman een dikke 10 geeft voor het aan de kaak stellen van deze misstand. Maar, zei hij ook, als ik die hele uitzending bekijk, dan zakt die 10 toch wel naar een dikke onvoldoende. En dat heeft ermee te maken, zei hij, dat Tim Hofman dit meisje uitgebreid aan het woord laat, maar eigenlijk niets doet om haar echt te helpen. Hij is vooral emo-tv aan het maken. Het is gewoon effectbejag. Daarmee had hij natuurlijk gewoon wel een goed punt. Niet iedereen was het overigens met hem eens. De volgende dag schreef Angela de Jong een column in het AD. En toen maakte ze Rob Goossens uit voor een flapdrol. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, zei ze over hem.
Oké, okay, dus jij zegt in die situatie had Rob gelijk en niet Angela. Ik vind het wel een leuke traditie om vanaf nu terug te gaan kijken wie had er gelijk in fitties van 3-4 jaar geleden. Want vaak kan je wel na afloop zeggen dat er iemand gelijk bleek te hebben. Ja. Dat zou nog best interessante inhoud kunnen zijn voor de toekomst.
Moeten we onze eigen uitzendingen gaan factchecken?
Ja, precies, inderdaad. Ja, exact. Ja, nee, dat zou kunnen. Ja, of fitties met andere mensen natuurlijk. Ja. Hè, of tussen andere mensen, dat je gewoon gaat kijken 2 jaar geleden. Was er ruzie tussen die en die? Wie had gelijk? Maar goed.
Ja. Ja, we hebben een voorspelling volgens mij die jij wilde behandelen, die over een paar jaar wel te fact-checken is. En die gaat over Galit Kazem.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja zeker. Ja. Ja, het gebeurt niet vaak dat ik verbaasd ben. Maar toen hij ineens aanschoof een paar weken geleden bij Vandaag Inside, toen zat ik wel echt met mijn mond open toe te kijken. Want ja, dat zie je eigenlijk niet zo vaak. Je ziet niet zo vaak dat een presentator van een talkshow in een andere talkshow aanschuift. Jeroen Pauw doet dat nu wel, maar niet toen hij zijn eigen talkshow had, zeg maar. En je ziet ook niet zo vaak dat iemand van BNNVARA bij Vandaag Insight aanschuift. Want het is toch een beetje een linkse omroep die bij een rechtsconservatief programma aanschuift. Dat gaat wat moeizaam, zoals dat ook met Paul de Leeuw destijds wat moeizaam ging. Dus ik was oprecht verbaasd toen dat gebeurde. En ik zat me af te vragen, waarom deed hij dat precies? En daar denk ik wel een antwoord op te hebben.
Nou ja, vertel. Dit is eigenlijk zo'n moment waar ik eigenlijk maar één vraag kan stellen, Victor.
Ja, nee,
waarom
ja, precies.
Is het?
Ja, dankjewel dat je die vraag stelt, Lars. Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk voor hem ook wel een verstandige strategie is om hier te doen. Kijk, ik denk dat Galit Kazem een presentator is die een 6 scoort. Het is niet een supergoeie presentator. Ik denk dat hij dat zichzelf ook realiseert. Er is niemand die hem zal verwarren met de nieuwe Jeroen Pauw of de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. En alleen voor de toptalenten is er echt iets van baanzekerheid in Hilversum. Voor Eva Jinek is er baanzekerheid. Er is altijd wel ergens een plaatsje voor haar. Maar voor Galit Kazem, als het ophoudt met Galit en Sophie, dan is maar helemaal de vraag of die nog iets anders mag doen bij BNNVARA. Dus ik denk wat hij probeert te doen is vooral dat hij die baanzekerheid probeert te genereren door de vertolker te zijn van het BNN-VARA-geluid. Het is natuurlijk een uitgesproken linkse omroep. Dat is ook waarom mensen lid worden van die omroep. Dat geluid willen ze ook horen. En Galit Kazem als oud-advocaat is eigenlijk heel goed in staat om dat geluid te vertolken. Dat kan bijvoorbeeld in andere praatprogramma's het geval zijn. Dat zal de reden waarom die zij aanschoof in VI, maar ook de Oranje Zomer, daar schoof hij ook aan tafel. Hij kan dat geluid vertolken. En daarmee heeft hij feitelijk de rol die Marcel van Dam bijvoorbeeld in het verleden had bij de VARA. Het was niet alleen de voorzitter, het was ook iemand die dat geluid liet horen in andere programma's en in columns en in andere plaatsen.
Echte debater natuurlijk ook, hè, Marcel van Dam. En dat vind jij dus ook van Galit?
Zeker, ja. Hij kan de discussie goed aangaan toen hij bij Vandaag in Sight aanschoof. Toen had hij daar ook een behoorlijk harde aanval op Caroline van der Plas. Hij zei dat het pretentieus is om te komen met een premierskandidaat. Mona Keizer had zich ook gedisqualificeerd door het verkiezingsprogramma niet te lezen. En het gaat waarschijnlijk uit te gaan op ruzie tussen die twee vrouwen. Dat waren een paar van de punten die hij maakte. Dus dat was echt een frontale aanval bij Vandaag in Sight, waar ze in het verleden openlijk haar hebben gesteund, Caroline van der Plas. Want ze hebben op Caroline gestemd bij de provinciaal, of in ieder geval BBB gestemd bij de provinciale statenverkiezingen.
Ja, dus echt een opiniemakers opmerking dit. Hè? Want je weet gewoon even erin knallen, dat vindt de kijker ook wel leuk.
En dat heeft hij ook in het verleden gedaan. Bij de Oranje Zomer nam hij Fidan Ekkies onder vuur voor haar narcisme verwijt aan het adres van Frans Timmermans. En vorig jaar bij Opeen, ik zat nog wat verder terug te kijken, vorig jaar in de zomer zat hij daar aan tafel als gast. En toen nam hij medegast Ruben Brekelmans van de VVD de maat over de asielcrisis. Dus dit doet hij wel vaker. En eigenlijk doet me dat een beetje denken aan de rol die Thijs van den Brink heeft bij de EO. Het is niet alleen maar een presentator van de EO, niet alleen maar een interviewer van de EO. Het is ook iemand die in andere programma's aanschuift om zich te mengen in de discussie en om dat geluid van de EO te vertolken. Dus Thijs heeft bijvoorbeeld wel eens een rol in het programma van Radio 1, dat Mediaforum, waar hij wel eens aanschuift.
Hij heeft ook een column natuurlijk, hè, die schrijft. Ja. Hè? Dus daarmee probeert hij zich ook in het maatschappelijk debat te mengen. En vaak ook wel met standpunten waarvan ik denk van, daar zal de EO ook wel blij mee zijn.
Dat denk ik ook, ja. Ja, zeker. Ja, precies. Het is iemand die zich daarmee geliefd maakt bij de achterban. En dat is ook de rol die Galit hier op zich neemt. En dat betekent dat hij dan iets meer baanzekerheid zou kunnen hebben. Want het zou kunnen betekenen dat als Galit en Sophie stopt, als inderdaad Eva Jinek dat programma volledig gaat vervangen. Nou, dan kan hij bijvoorbeeld een documentaire reeks maken over bepaalde linkse onderwerpen, linkse thema's die aan de kaak worden gesteld. Dat zou interessant kunnen zijn. Hij kan zich ook op andere manieren daar verder in ontwikkelen. Maar ik vermoed dat we die kant van Galit zeker in verkiezingstijd meer gaan zien. Dat kan betekenen dat hij vaker in andere programma's aan gaat schuiven. Het kan ook betekenen dat hij zich gaat roeren in het maatschappelijk debat door bijvoorbeeld als hij vindt dat Frans Timmermans een keer onterecht wordt aangevallen, dat hij het opneemt voor Timmermans. Op verschillende manieren kan ze het uit. Ik denk ook dat Galit en Sophie eigenlijk wat meer van die linkse thema's gaat agenderen. Ik denk dat ze dat ook wel als een taak zien, omdat ze toch een BNN-VARA-programma willen zijn qua uitstraling. Dus dat ze ook dingen die voor hun achterban belangrijk zijn, dat ze die prominent zendtijd geven. Ja. En overigens wel één laatste punt erover. Want ik vond wel dat hij het in die zin goed deed. Hij was in zijn interview van de week met Frans Timmermans wel voldoende gebalanceerd. Het was een thuiswedstrijd voor Frans Timmermans, maar het was niet alsof alleen maar makkelijke vragen werden gesteld aan Frans Timmermans. En dat vind ik wel belangrijk, want er moeten wel kritische vragen gesteld kunnen worden. En ik vind dat ergens ook wel slim van Galit. Want als het alleen maar was van Frans, welkom en kom eens vertellen waarom jij en jouw partij zo geweldig zijn, dan neemt de niet-linkse kiezer dat niet meer serieus. Dus dan heb je minder kijkers, dan heb je minder invloed. Dus om die invloed echt maximaal te kunnen uitoefenen, heb je een breed publiek nodig. En dat betekent dus ook dat je wel Frans Timmermans kritische vragen moet stellen.
Ja, dan had jij hem ook gefileerd hier in deze podcast. Dat denk ik had gedaan. Ja. Had je een geluidsfragment klaargezet om te kijken hoe belachelijk deze vraag is.
Ja, ik denk dat dat ook het probleem was met het programma van Margriet van der Linden. We hebben dat destijds ook wel eens gefileerd inderdaad. Die had een interview met Margriet Moor of met Marjolein Moorman, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat was gewoon geen objectief interview. En dat vond de kijker ook gewoon echt niet leuk en interessant. Dat programma is gewoon eigenlijk verworpen door de kijker.
Ja. Dan zie ik hier in het draaiboek staan, blokje met oppervlakkige maar belangrijke observaties en dan een smiley erachter.
Lars, soms moet je ook gewoon niet al te veel de diepgang op willen zoeken. Televisie is een visueel medium. En ik zat me gewoon echt, deze afgelopen weken zat ik gewoon met bewondering te kijken naar de huid van slimste menswinnaar Tom Klein. Ik dacht echt bij mezelf, wat heeft hij een prachtige huid.
Seriously, dit gaan we nu behandelen tijdens de podcast?
Nou ja, maar als je gewoon kijkt naar die huid. Wat er zo goed aan is, het is mooi egaal. Het is gehydrateerd. Het is een man van in de 50, maar het is een hele soepele huid. Om de een of andere reden echt als je denkt van, wow, er zitten bijna geen rimpels in. Hoe is dat mogelijk? En ik zou zeggen, het is de perfecte kleur. Echt de perfecte kleur. Zijn halfbroer is Jaap Jongbloed. En die is vaak te bruin. Het is gewoon overduidelijk dat hij veel te veel onder de zonnebank ligt. Dat is niet mooi. Weet je wel, dat komt ijdel over. De huid van Tom Klein heeft de perfecte kleur.
Dus eigenlijk is het een soort van advies aan Nivea, zeg maar. Van, bel even met Tom Klein, want hij is een goede ambassadeur voor jullie.
Nou, dat zou ik serieus wel vinden, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar ik zou oprecht nieuwsgierig zijn. Wat is zijn huidverzorgingsroutine?
Nou, ik weet nu in ieder geval wat jij bedoelt met een oppervlakkige, maar belangrijke observatie.
Kom op. Wacht even. Ik heb er nog één, Lars, want ik zie jouw weerstand hierbij al. En ik zie ook dat je aan het afronden bent, maar wacht even, voordat we verder gaan. Ik heb ook nog een tip voor iemand anders.
Oké, nou, kom maar door.
Wil je hem horen? Oké, dan komt-ie. Ik vind Sam Hagens een goede parlementair journalist. Sterker nog, ik denk dat hij een van mijn favoriete parlementair journalisten is. Ja. Ik denk ook dat hij het slechtste kapsel heeft van heel Hilversum. Dat is een drama.
Ik denk niet dat hij blij is dit te horen zo, Victor.
Nou, weet ik niet. Je kan het ook constructief opvatten. Hij zou het beter kunnen doen. Hij heeft presentatorambities. Wat is nou een goede presentator? Dat is iemand die leuk is om naar te kijken, leuk is om naar te luisteren. Daarom helpt het om te zorgen dat je een goed kapsel hebt. Als jij denkt aan Jeroen Pauw, Tom Egbers en Matthijs van Nieuwkerk, en je denkt aan hun haar, dan kan je eigenlijk in alle drie de gevallen zeggen, die hebben een fantastisch kapsel. Je kunt het minder mooi vinden, dat kan. Maar het is wel een kapsel wat een uitdrukking is van hun karakter, toch?
Ja, ik denk vooral aan Humberto Tan, zeg maar. Dus ik denk dan, je hebt geen haar nodig kennelijk om zo'n presentator te zijn.
Maar Humberto Tan ziet er wel heel verzorgd uit. Hè? Dus je kunt hem veel verwijten, maar hij ziet er echt supergoed verzorgd uit. Dus hij heeft er in ieder geval over nagedacht dat hij kaal is.
Oké. Dus Sam moet iets veranderen.
Ja, ik ben hier echt even ingedoken, dus dit is wel degelijk gewoon dat
een soort onderzoeksjournalistiek te maken van een kapsel. Door alle Instagram-content gegaan, in de hoop, je hebt gezocht op dun haar en zo, van kijk eens wat voor tips je krijgt.
Ja, hij heeft dun haar en dus wat mijn suggestie is, van als je dun haar hebt, dan helpt het vaak om een iets korter kapsel te hebben, zodat het al snel wat meer gaat, dat het minder plat op je hoofd valt. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Dus een korte kapsel, dat kan het wat meer laten stijgen. En als je dan wat extra volume eraan wil geven, dan moet je het feunen. Maar voordat je het feunt, eerst wat moes doorheen doen. Dat schijnt echt te helpen. Dus nou ja, dat voor Sap. Zijn vader, Pieter Jan Hagens, heeft ook een goed kapsel trouwens.
Is dat zijn vader? Dat wist ik helemaal niet.
Oh nee? Ja, nee. Zeker. Ja.
Maar het laat toch een beetje zien hoe Hilversum weer werkt, zeg maar. Dat de zoon van weer op televisie eindigt.
Ja, dat klopt. Maar goed, wel mijn andere omroep dan natuurlijk zijn vader werkt. Hè. Dus ja. Zijn vader werkt voor Avrotros en hij werkt voor Talpa. Dus het is minder een kruiwagencarrière dan als hij bij Avrotros nu ook bij Eén Vandaag zou werken.
Oké. Over familieleden die op tv zijn gesproken. Gijs Groenteman,
ja.
Dat is de zoon van...
Hanneke, zeker. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En maandag beginnen ze weer met hun talkshow. Voorheen heette dat Media Insight en was het op zondagavond op NPO 3 te zien. En vanaf nu heet het Van Roosmalen en Groenteman en is het op de maandagavond van NPO 3 te zien. Ik las een interview met ze in de VARA-gids en daarin zeggen ze het volgende. En dat vond ik wel interessant. Ze hebben het over hun avontuurtje bij Talpa. We konden blijven bij Talpa of terug naar BNN-VARA. Wat de doorslag heeft gegeven is niet het geld, zoals hier en daar wordt geroepen, maar het feit dat Marcel en ik ook los van elkaar programma's willen maken.
Het geld zou een hele rare reden zijn om terug te gaan naar de publieke omroep, toch? Ik denk niet dat er iemand is die denkt van, ze konden kiezen tussen SBS en BNN-VARA. Ze kozen voor BNN-VARA. Oh, dan zullen ze daar wel veel meer kunnen verdienen.
Nee, precies. Nee, dat begreep ik ook niet helemaal. Maar ik viel ook een klein beetje over de opmerking, we konden blijven bij Talpa. En ik kan daar iets meer over zeggen, want ze hebben natuurlijk daar het programma Marcel en Gijs gemaakt en dat heeft 4 weken lang de VI vervangen, totdat de Oranje Zomer het overnam. Ja, ze hebben daar gesprekken gevoerd, dat is echt zeker waar. Maar het interessante is dat tijdens het slotfeest van de Oranje Zomer, directeurtje, dat is Marco Laurens, de directeur TV die nu opgevolgd wordt door Frans Klein van Talpa. En die heeft daar wat over gezegd. Die had tijdens het slotfeest een speech. En uiteraard prees die Helene Hendricks uitgebreid de hemel in en al dat soort dingen. Maar hij maakte ook bijna terloops een best wel pikante opmerking eigenlijk. Want hij bevestigde dat Talpa in gesprek was met Marcel en Gijs op enig moment. Maar dat ze interesse verloren toen de Oranje zomer zulke goede kijkcijfers kreeg. En toen ik dat hoorde, was ik niet per se verbaasd dat dat zo zat. Want nog inderdaad, eens. De Oranje zomer die scoorde gewoon ongeveer 2 keer zo veel kijkers als Marcel en Gijs. Dus ja, alleen al om die reden is het logisch om door te gaan met de Oranje zomer. En daarnaast, het is eigenlijk veel meer een SBS-programma dan Marcel en Gijs dat was. Dus ik begrijp dat vanuit de inhoud volledig. Ik was verbaasd over het feit dat het hardop werd uitgesproken tijdens dat slotfeest. Want ik kan me voorstellen dat Marcel en Gijs dat niet zo verschrikkelijk leuk vinden. Maar ja, dat nuanceert wel een klein beetje van we hadden kunnen blijven bij Talpa. Ik denk eigenlijk dat toen op een gegeven moment de Oranje Zomer een veel groter succes was, dat de toekomst van Marcel en Gijs bij Talpa gewoon eigenlijk daar gewoon wegviel. Dat was niet meer mogelijk. Nee. De Oranje Zomer, in welke vorm dan ook met Helene Hendricks, is een veel interessanter alternatief voor VI dan Marcel en Gijs.
Dus ze zijn niet helemaal eerlijk geweest, zeg jij?
Nee, ik denk dat ze er een mooier verhaal van proberen te maken dan in werkelijkheid het geval is, ja.
Oké. Okay. Nou ja, straks gaan we kijken wat het bestuur van de Partij voor de Dieren moet doen of had kunnen doen als ze voor eens en altijd van Esther Ouwehand af hadden gewild. Maar voordat we dat doen is het tijd voor de tune van de week, want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Een tune die jarenlang dagelijks te horen was op RTL 4. Ken je nog het spelletje Lucky Letters, Lars?
Nee. Van naam, maar het is niet dat ik direct denk van, oh, zo zag het eruit.
Nou ja, het was op een gegeven moment de opvolger van het Rad van Fortuin. Dat was altijd om 7 uur voor het 7:30 nieuws te zien op RTL 4. Ja, dat was de tune daarvan. En toen kwam Lucky Letters met Victor Reinier, een woordspel, maar wel met een veel modernere vormgeving. Het decor was ook helemaal virtual reality, een van de allereerste programma's die in een volledig greenscreen studio is opgenomen. Dat zie je tegenwoordig veel meer. Hart van Nederland, de shownieuws worden ook in een greenscreen studio opgenomen. Maar toen de tijd was dat nog echt wel heel erg revolutionair. En de tune, ja, wat ik zei, hij is echt jarenlang dagelijks te horen geweest op RTL 4. De componist is Bert Meulendijk, iemand die ook andere tunes heeft gecomponeerd, onder andere voor het postcode loterijprogramma De Kans van Je Leven. En dit is dus de tune van Lucky Letters.
Een climax op het einde. Hè? Even temporiseren en dan boom, daar is hij.
Ja. Dan keihard inderdaad een climax. Ja,
dat zie je ook bij speeches trouwens heel vaak. Hè? Dat je begint een beetje gewoon lekker om de aandacht te krijgen. Op een gegeven moment moet je temporiseren. Maar als je de hele tijd bam, 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 hoog energieniveau, dan raken mensen het helemaal zat. Maar dan neemt even gas terug en dan wham, boom, ga je voor het slotakkoord.
Ja, het is een interessante observatie, want ik denk dat inderdaad tunes één ding gelijk hebben met ook wel veel speeches. Het moet allemaal redelijk kort en krachtig zijn.
Ja. Zullen we het gaan hebben over de Partij voor de Dieren?
Ja.
Niet de Partij van de Dieren trouwens, die fout maken heel veel mensen. Dan, als je mensen echt boos wil maken, dan moet je van de dieren zeggen. Nee, het is voor de dieren.
Het is natuurlijk Partij van de Arbeid inderdaad, maar Partij voor de Dieren, ja.
Ja, want die is heel veel in het nieuws geweest. Eigenlijk zou ik zeggen, voor het eerst in jaren heel veel in het nieuws geweest. Ja. Ik verwonder me er eigenlijk altijd over hoe weinig aandacht er is voor een partij die in het parlement toch best groot is. Hè? Dus, nu hebben ze dat in één keer goed gemaakt, want een week lang ging het over de Partij voor de Dieren.
Ik weet dat het niet de aandacht is waar ze op zaten te wachten trouwens, maar dat terzijde.
Ja, sommige mensen zeggen alle aandacht is goed, maar ik denk dat het hier toch niet helemaal het geval was.
Nee.
Wat ik interessant vond, hè, want het was duidelijk dat het bestuur af wilde van Esther Ouwehand. En tegelijkertijd is ook duidelijk dat ze in hun opzet enorm gefaald hebben. En het leek mij interessant om te kijken van waarom ging dat helemaal mis? En als ze het nou wel op een effectieve manier hadden willen doen, wat hadden ze dan beter kunnen doen? Hè? Want ze wilden iets en het is ze niet gelukt. En voor een belangrijk gedeelte kwam dat echt door de communicatie.
Dat denk ik inderdaad ook, ja. Ja, ik merkte bij mezelf al dat het bij mij al, toen het nieuws naar buiten kwam, direct argwaan opwekte. Want het bestuur gooide het direct op schendingen van integriteit. En ja, we kunnen er niet zoveel over zeggen, want er loopt een procedure. En dat voelde voor mij alsof zij een gewoon conflict tussen verschillende kampen binnen zo'n partij probeerde te gooien op een integriteitsschandaal. Een beetje à la Khadija Ariep, Matthijs van Nieuwkerk of zelfs Gijs van Dijk. We kunnen er niet te veel over zeggen. We moeten de melders allemaal beschermen. En daarmee suggereer je eigenlijk dat het veel meer is dan het is. Je specificeert niet echt waar je iemand van beschuldigt. En het zijn oneigenlijke middelen waarmee je een gewoon conflict tussen twee kampen probeert te beslechten.
Ja, ik denk dat dat ook overigens een van de problemen is van dit soort onderzoeken en dit soort meldingen die gedaan worden. Hè? Dat je eigenlijk misschien al bijvoorbeeld vanuit gaat van nou, dit moet heel goed uitgezocht worden. Ja, maar heel goed uitzoeken, dat zou in dit geval dus betekenen dat zij niet lijsttrekker kan zijn. En dat heeft toch ook iets oneerlijks als dat zou gebeuren. Wat mij opviel hier is dat zij wilde heel duidelijk dus van haar af. Ik denk wel dat ze een aantal dingen niet goed hebben aangepakt. Ook in de wetenschap dat Esther Ouwehand heel populair is. Zowel bij het electoraat als bij de leden van de Partij voor de Dieren. En het bestuur juist niet.
Ja.
En als je dat weet op het moment dat je naar buiten komt, dan weet je ook natuurlijk dat dit geen verstandige zet is. Want eigenlijk kon je al voorspellen wat er zou gaan gebeuren. Namelijk dat Esther Ouwehand in ieder geval in de PR die strijd glansrijk zou winnen. Vooral omdat het naar buiten is gestuurd de dag nadat zij zelf al mail binnen de partij heeft gestuurd. Dus toen dacht ik, dan ben je ook veel te laat natuurlijk. He, dus als jij eerst wacht tot iemand naar buiten brengt, in ieder geval binnen de partij, dat er een conflict is tussen haar en het bestuur. En vervolgens kom je de dag daarna met hele vage meldingen waarbij je zegt van zij kan niet meer lijsttrekker zijn. Ja, dan weet je dat tot een uitbarsting gaat komen en dat niemand dat gaat accepteren.
Ja, ik vind het wel interessant dat je zei dat het bestuur inderdaad minder populair is. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel goed aangeeft dat er inderdaad wel een verschil is tussen de twee partijen. Esther Ouwehand kennen we. We hebben een gezicht bij haar. Ja. Bij het bestuur, dat is toch een beetje een anonieme club mensen die we niet kennen. Dus het voelt toch een beetje het systeem versus één persoon. Dan ben je toch al geneigd, gewoon als iemand met een bepaalde empathie, om het dan maar op te nemen voor de persoon in plaats van voor het systeem. En des te meer omdat dit bestuur is niet bepaald de underdog natuurlijk. Hè? Want bij De Wereld Draait Door zou je zeggen van die redacteuren die zijn misschien ook het systeem. Maar dat zijn mensen die in een ondergeschikte positie zitten. Het bestuur staat formeel gezien natuurlijk aan het hoofd van die partij. Die zijn feitelijk de baas over Esther Ouwehand. Dus het ook al om die reden, ze zijn niet bepaald een underdog die jouw sympathie verdienen.
Nee, alleen al het feit dat zij mogen bepalen wie er op de lijst komt.
Ja,
betekent dus al dat ze eigenlijk in hiërarchie boven Esther Ouwehand staan. En dan heb je die underdog kaart die je nooit kan spelen. Ik zie overigens ook wel in de zaak van Khadija Ariep. Zij is natuurlijk zelf teruggetreden. Hè? Dus zij is niet verplicht op dat moment terug te treden. Maar ook daar zie je dat heel veel mensen haar kant kiezen. Omdat er toch Khadija Ariep, die we kennen van televisie en grapjes kan maken in de Tweede Kamer, die staat tegenover anonieme ambtenaren. En dan zijn er toch heel veel mensen die ook daar direct de kant kiezen van Khadija Ariep.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat als bestuur zou je beter rekening moeten houden met die achterstand die je hebt in de beeldvorming. Want ik denk dat hier al een paar cruciale fouten zijn gemaakt. Dit hadden ze zich volgens mij onvoldoende beseft. Zij dachten dat op het moment dat zij komen met zo'n integriteitsklacht, dat er hetzelfde op wordt gereageerd als bij Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is natuurlijk totaal niet gebeurd. Niemand voelde mee met het bestuur. Iedereen dacht gewoon van jongens, zoek het maar uit. Dit is een manier om iemand te wippen met wie je een conflict hebt.
Ja, vind ik ook wel hoopgevend. Want op een gegeven moment is er een situatie ontstaan dat iedereen die ergens van beschuldigd wordt, bij voorbaat schuldig is. Ja. En ik vind, daar moeten we ook vanaf. Je moet alles serieus nemen, je moet het onderzoeken, maar je moet ook weer niet uitgaan van een situatie waarbij je eigenlijk bij voorbaat zegt, je wordt door één iemand ergens van beschuldigd. Nou dan moet je direct geschorst worden, dan moet je direct aftreden. Zoek het goed uit, maar mensen zijn wel onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
Zeker, ja. Wat zou je nog kunnen doen als je bestuur bent en je wil inderdaad Esther Ouwehand verwijderen als lijsttrekker. Wat zijn dingen die je had kunnen doen in de positie van het bestuur om het beter te doen, om misschien echt van haar af te komen?
Ja, ik denk dat op een gegeven moment kwam via Nieuwsuur kwam een document naar buiten dat ook eerder al eigendom was of in het bezit was van het bestuur, waarbij er een brainstorm kennelijk was geweest om tussen een pers- en beleidsmedewerker van Esther Ouwehand, Tim, en die had op een rij gezet hoe er een conflict in het bestuur gebracht kon worden en hoe individuele bestuursleden, hoe ze daarvan af kon komen. Ja. En ik denk, ja, dit kwam nu naar buiten nadat Esther Ouwehand al haar punt had gemaakt. Ik denk, als dat misschien die volgorde anders was geweest, was dat brainstorm document ook wel anders geland. Hè? Want ja, het creëert toch een beetje een beeld van machiavellistische brainstorm sessies. Ja. Waar je samen gaat brainstormen over hoe je een conflict in het bestuur kan krijgen.
Dus dan zou je dit eigenlijk lekken aan de pers inderdaad.
Had gekund, ja.
Ja. Ja. Ik denk inderdaad dat vooral de abruptheid van dit ook een onderdeel is van de weerstand die mensen ertegen voelden. En soms moet je de geest een beetje rijp voor maken. Dus inderdaad af en toe, en daar kan je al mee beginnen een paar maanden van tevoren bij wijze van spreken. Maar hier en daar wat dingetjes droppen dat ze toch wel misschien zich slecht gedraagt. Dat ze misschien wel erg bazig is, slecht met mensen omgaat. En als 3 of 4 van dat soort verhalen op een gegeven moment in de pers zijn verschenen. En dan kom je ineens met de mededeling dat er een fundamenteel probleem is. Dan zouden mensen misschien iets meer openstaan voor de kant van het bestuur. Dat zou je er misschien mee kunnen bereiken. Of Esther Ouwehand dan wint of verliest, dat is dan nog steeds niet helemaal te zeggen. Ik ben nog steeds wel geneigd om te denken dat als ze populair is, dat toch wel heel bepalend is hier in deze. Maar dat gaf het bestuur misschien iets meer kans.
Het zijn wel hele smerige adviezen dit, Victor. Ja. Het is wel iets wat heel veel gebeurt in de politiek natuurlijk. Want je ziet heel vaak dat als er een nieuwe voorzitter gekozen moet worden, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer, maar je zag het ook onlangs voor de Eerste Kamer, dat net een maand voor die verkiezing ineens een heel stuk naar buiten komt waar iemands reputatie kapot wordt gemaakt. En dat is natuurlijk ook geen toeval dat dan op zo'n moment naar buiten komt. Dus dat zou ook hier en daar gelekt of bijgepraat zijn. Dat gebeurt denk ik misschien wel helaas heel veel in Den Haag. De vraag is wel of zelfs dat hier had geholpen. Ja. Want ik denk eerlijk gezegd dat als dat stuk gelekt was, dat direct een aanleiding had kunnen zijn natuurlijk voor Esther Ouwehand om op dat moment dan haar hele verhaal naar buiten te brengen. En dan was het nog steeds denk ik een sterk verhaal geweest. Dus ik denk dat het bestuur heeft zich hier wat aan verteeld.
Ja, we gaan zien wat de gevolgen daarvan zijn. Het is hoe dan ook niet handig om kort voor de verkiezingen een hele grote interne ruzie publiekelijk te gaan uitvechten. Aan de andere kant, het is ook een campagne die nog op stoom moet komen. Er gaat heel veel gebeuren voor 22 november. Als het echt hiermee achter de rug is, dat is wel de vraag, maar als het echt achter de rug is, dan ben ik ook wel geneigd om te denken van, voor de kiezer gaat het ook wel een klein beetje als ancient history voelen, omdat er zoveel nieuwe ontwikkelingen bijkomen in die campagne. Ja. Dus dat zou eventueel hier nog een klein beetje hoop kunnen geven aan de Partij voor de Dieren.
Ja, ook omdat de gevolgen natuurlijk buiten beeld blijven. Want we kenden het bestuur niet. We wisten niet wie het bestuur was. Nou, het bestuur is weg. Niemand weet wie er weg is. Terwijl bijvoorbeeld bij Asscher, die kreeg een hele besteklade in zijn rug. Volgens mij was dat ook iets van 2 maanden voor de verkiezingen. Nou, vervolgens, ook toen hij zich terugtrok, word je elk verkiezingsdebat opnieuw eraan herinnerd dat Lodewijk Asscher weg is. Hè? Dus dat is een conflict
dat
automatisch in beeld blijft. En dat is hier natuurlijk niet, want niemand mist het bestuur.
Precies. Nou ja, goed. We gaan het in ieder geval zien hoe dat allemaal afloopt. Laten we naar Frans Timmermans gaan. Ik zei het vorige week al, maar ik vind best wel interessant al die lezingen die gehouden worden door politici en waarmee ze hun visie goed onder woorden proberen te brengen. Vorige week hebben we natuurlijk gehad over die van Caroline van der Plas. En ik wil iets aanhalen wat Frans Timmermans in zijn lezing zei. En dat was eigenlijk een reactie op zowel de lezing van Caroline van der Plas als de ideeën van Pieter Omtzigt. Want Frans Timmermans zei van, zij hebben het ontzettend veel over gemeenschapszin. Ja. En daarvan zegt hij eigenlijk van, dat is onterecht. Dat zouden ze niet moeten doen. Wat hij daar letterlijk over zegt, ik heb even een quote eruit gehaald. We moeten ervoor waken dat met gemeenschapszin niet een gesloten gemeenschap ontstaat. We moeten de vele verworvenheden op het vlak van individuele vrijheden koesteren en verder uitbouwen.
Ja.
Met andere woorden, hij zegt eigenlijk van, we moeten ons niet te veel richten op gemeenschapszin.
Ja, ik zag ook in een analyse in NRC Handelsblad voorbij komen dat het ook interessant is dat hij juist die gemeenschapszin als centraal thema pakt. Dat is iets wat je misschien minder verwacht had.
Ja, precies. Ja, nou, ik was ook wel verbaasd over het feit dat hij dat zo hard aanvalt. Maar het interessante, ik denk eigenlijk dat een van de redenen waarom ik zowel Caroline van der Plas als Pieter Omtzigt als aantrekkelijke kandidaten vindt om op te stemmen, is juist omdat zij dit thema hebben geagendeerd van gemeenschapszin. Ik denk eigenlijk dat het een thema is waar het in de politiek veel te weinig over gaat en waar veel meer over gesproken zou moeten worden. Het heeft altijd een beetje een soort van spruitjeslucht van gemeenschapszin. We gaan terug naar de jaren 50 met een soort van tijdmachine. Maar kijk, gemeenschapszin, dat is echt afgenomen de afgelopen 50 jaar. Hè? Dat is een soort van piek in de jaren 70. En sinds die tijd is het afgenomen als je bijvoorbeeld kijkt naar de opkomst bij verkiezingen. Dat is een hele goede indicatie van gemeenschapszin, want mensen gaan niet stemmen uit eigen belang, want eigenlijk is één stem nooit doorslaggevend. Dus het kost je tijd en moeite. Ja. Je doet het vooral als een soort van burgerplicht. Je doet het als iets om terug te doen voor de gemeenschap. Dus een verminderde opkomst geeft vaak ook minder gemeenschapszin weer. En ik denk dat dat iets is waar we ons heel erg bewust van moeten zijn. Dat is ook een idee wat door Jan Terlouw werd geformuleerd, want hij had natuurlijk ook bij De Wereld Draait Door in die bekende speech die hij daar destijds gaf over dat touwtje uit de brievenbus, wat we tegenwoordig niet meer doen. We vertrouwen elkaar minder. Hè? Dat minder vertrouwen is ook een teken van verminderde gemeenschapszin.
Ja, want even voor mijn beeld, gemeenschapszin is ook een beetje het wij-gevoel, denk ik. Hè? Ja. Dat je het gevoel hebt van, we doen het met z'n allen, we vertrouwen elkaar. Ja. Wij zijn one team, zoals het dan in sport wordt gezegd.
We voelen ons verbonden met elkaar, inderdaad, ja. En dat zorgt er ook voor dat mensen meer vertrouwen hebben in de overheid. Het zorgt er ook voor dat ze trouwer hun belastingen betalen. Het zorgt er in het algemeen voor dat dingen gewoon beter werken in de samenleving. Ja. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En gemeenschapszin is belangrijk. En ik las deze week ook een heel interessant artikel in NRC. Want die hadden een artikel over het platteland. En er is een verslaggever naar het platteland toegetrokken. Omdat het vertrekpunt van het artikel was dat mensen gelukkiger zijn op het platteland dan in de stad. Dat is iets zoals in het artikel wordt beschreven, wat blijkt uit talloze cijfers, uit die van het CBS, maar ook uit heel veel onderzoek. Mensen op het platteland zijn echt gelukkiger dan in de stad. En dat blijkt ook al jarenlang het geval te zijn. Ook in andere landen blijkt dat overigens het geval te zijn.
En de vraag in het artikel is natuurlijk, want mensen die verhuizen juist massaal naar de stad, geloof ik, de afgelopen decennia. Hè? Dus er zijn steeds minder mensen op het platteland. Er zijn steeds meer mensen in de stad. Als je weet dat mensen op het platteland eigenlijk gelukkiger zijn, zou je dat andersom verwachten.
Klopt. Ja, zeker. En de vraag was dus ook van dit artikel, van waarom zijn mensen op het platteland gelukkiger? En het antwoord was gemeenschapszin. Er is meer gemeenschapszin daar. En dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat mensen elkaar meer groeten op straat. Je ziet het ook aan de koffiehoek die bij de Albert Heijn is. Hè. Mijn Albert Heijn in Rotterdam had vroeger ook een koffiehoek, maar in coronatijd is dat eruit gesloopt. En tegenwoordig is dat niet teruggekomen. Er staat nu gewoon een soort van extra stellage om producten te verkopen.
Maar heb je die wel op het platteland nog dan? Of is die gewoon overal wegbezuinigd bij de Albert Heijn?
Nee. In Hellendoorn, waar ze dus naartoe zijn getrokken, is er nog een hele grote koffiehoek waar ook allerlei mensen om tafel zitten om daar met elkaar te praten. Dat is typisch iets wat die gemeenschapszin gewoon stimuleert en aanmoedigt en bevordert. Hè? Je gaat daar met je buren eigenlijk praten over dingen. Contact met die buren, dat is heel belangrijk. En nog een prachtige anekdote uit het artikel. Dit vertelde de burgemeester van Hellendoorn. Op een gegeven moment zei er iemand van, ik ga zaterdag een nieuw schuurtje in mijn tuin zetten. En als je dat in de Randstad, als iemand dat tegen jou zegt, dan denk je bij jezelf, nou, fijn dat je me waarschuwt dat je zaterdag geherrie gaat maken met allerlei machines. Dan zal ik daar rekening mee houden.
Dat is toch heel lief verwoord, zeg maar. Ja. Zorg dat je stil bent, anders.
Ja, precies. Ja, maar op het platteland betekent dat, je bent uitgenodigd om zaterdag even te komen helpen.
Ja, ik weet niet of ik daar heel gelukkig mee zou zijn als dat de impliciete verwachting is als iemand begint over het klussen in de tuin. Maar ja.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel inderdaad gemeenschapszin. Je helpt elkaar wat meer en je doet wat dingen voor elkaar.
Ja, ik herken dat overigens wel. Mijn broertje en mijn ouders die wonen in een dorp, Pijnacker. Het is inmiddels wel een uit de kluiten gewassen dorp geworden. Overigens, ja. Maar mijn broertje die heeft het syndroom van Down, hebben we in de podcast eerder besproken. En die woont in een group home met allemaal andere mensen met een verstandelijke beperking. En er zijn ontzettend veel vrijwilligers die daar dingen doen. Die zorgen voor spelen met hen, die s'avonds komen een beetje knutselen. Die zorgen voor de tuin, dat die een beetje mooi blijft en zo. En ik denk dat, ik wil wel geloven, dat is er natuurlijk ook wel in de stad. Maar ik wil best geloven dat je dat meer hebt op het platteland. Ja. In ieder geval in dorpen.
Ja, en ik denk inderdaad dat mantelzorg en ook het verenigingsleven heel erg afhankelijk is van die gemeenschapszin. Dat geeft ook aan waarom het zo ontzettend belangrijk is voor de samenleving. Maar ik denk dus dat het belangrijk is dat er meer over gesproken moet worden. En ik denk eigenlijk, en dat is het tweede punt waar ik op kom. Ik denk de reden dat er niet altijd evenveel over wordt gesproken is omdat er een beetje een tegenstelling zit tussen gemeenschapszin en een ander ideaal wat we ook heel erg nastreven en belangrijk vinden in deze tijd. En dat is het nastreven van diversiteit. En Harvard-bestuurskundige Robert Putnam, die verwoordde het vorig jaar zo. Dat is een man die heel veel onderzoek heeft gedaan naar gemeenschapszin. Ook verschillende boeken over geschreven. Is inmiddels in de 80. Een zeer gerespecteerd professor op dat vlak. En hij zegt eigenlijk van, we missen gemeenschapszin. Maar daarvoor moet een gevoel van wij aanwezig zijn. En er lijkt in liberale democratieën een soort van inherente spanning te bestaan tussen de individu en de gemeenschap. De wij wordt als onderdrukkend en verstikkend ervaren. Het kan buitenstaanders uitsluit. En dat verwoordt een klein beetje dat gevoel van gemeenschapszin en het nastreven van diversiteit staan een klein beetje tegenover elkaar. Hè? Of je komt op voor de minderheden, je geeft ze meer ruimte in de samenleving, maar dan gaat dat ten koste van de meerderheid. En die krijgt dan daardoor dus minder ruimte. En het is een spanningsveld, ik zeg het er ook heel uitdrukkelijk bij, op dezelfde manier als bijvoorbeeld privacy versus veiligheid. Iedereen wil natuurlijk ergens beide hebben. Hè? Dus zowel diversiteit als gemeenschapszin zijn goede dingen. En de vraag is een beetje, waar vind je die balans? Hè? Net zoals bij privacy en veiligheid, je wil beide, maar ja, voor verschillende mensen kan de balans net wat anders uitvallen.
Ja, je zegt overigens nu, dat het gaat er niet zo heel vaak over. In Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat de burgemeester Femke Halsema het onlangs echt geagendeerd heeft. Hè. Zij heeft heel specifiek gezegd dat in haar ogen expats meer moeite zouden moeten doen om onderdeel te worden van de gemeenschap. Ze zei, zit niet in je eigen bubbel, zet je in voor de buurt. Leer Nederlands bijvoorbeeld. Maar dat zit hem in hele kleine dingen dat je bijvoorbeeld ziet bij sportverenigingen. Dat die draaien voor een belangrijk gedeelte op vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Hè. Dan heb je iemand die je bardienst moet draaien. Je wil iemand die kinderen naar een uitwedstrijd toerijdt en zo. En je ziet in ieder geval op dit moment in Amsterdam dat minder vaak gedaan wordt door expats. Die ook misschien minder geworteld zijn natuurlijk hier in de samenleving nog.
Ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat inderdaad de gemeenschapszin ondermijnt. Ik vraag me altijd af wat als politici een oproep doen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hoe laat zich dat vertalen in beleid natuurlijk? En daar probeer ik ook dat spanningsveld aan te geven tussen diversiteit en gemeenschapszin. Want ik denk eigenlijk in heel veel situaties, als mensen bijvoorbeeld tegen of voor meer beperkingen zijn op immigratie, dus eigenlijk tegen immigratie zijn, dan wordt er vaak gezegd van, nou, of ze zijn dom, of ze zijn haatdragend. Hè? Weet je wel, dat zijn dan de verwijten die hoort. Maar ik denk ook vooral dat die mensen impliciet voor iets anders zijn. En dat is meer gemeenschapszin. In wijken van mijn stad, Rotterdam, waar er heel veel diversiteit is. Hè? Dus waar heel veel verschillende culturen samenwonen. Daar is ook vaak heel weinig gemeenschapszin. In de zin dat de opkomst bij de verkiezingen extreem laag is. En ja, laten we eerlijk zijn. Als jij in een wijk woont waar 80% een niet-westerse migratieachtergrond heeft, dan is het net wat minder makkelijk om je daar thuis te voelen. Het zijn mensen die er anders uitzien, maar ook andere gebruiken hebben, een andere cultuur hebben, een andere geschiedenis hebben. Het is moeilijker om die verbondenheid daar met elkaar te voelen.
Ik denk niet dat het is. Ik denk niet dat het is. Want ik woon bijvoorbeeld in de Pijp in Amsterdam. En daar heb je, als je puur kijkt naar diversiteit, zou je zeggen van heel veel mensen met een vergelijkbaar profiel. Mensen zijn jonger, hoogopgeleider, progressiever, sociaal-economisch. Boven gemiddeld. En juist daar zag ik eigenlijk nul betrokkenheid bij de wijk. Dus je had heel weinig diversiteit, zou je op heel veel gebieden. En toch, ik kende mijn buren daar niet eens. Terwijl ik nu in een wijk woon, in dezelfde stad, waar juist ontzettend veel betrokkenheid is onderling. En ook daar is het heel divers. Hè? Dus ook daar zie je heel veel sociale woningbouw. Mensen van 80 plus die er wonen. Jonge ouders die het kunnen betalen om hier een huis te kopen. Maar daar zie je dus dat hier in deze wijk het juist wel is. Dus ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met hoe een wijk in elkaar zit.
Ja, maar kijk, dit is natuurlijk een voorbeeld van NS2. En dat is op zich bijna elk voorbeeld, MN1 of NS1 of NS2. En ik denk dat er veel meer factoren zijn die bepalen of een wijk veel gemeenschapszin kent. Dus ik denk dat demografische gegevens, dat is er één van. Maar ik denk dat er inderdaad veel meerdere zijn. Maar ik denk wel dat als een wijk meer verschillen in zich herbergt, dat het moeilijker is om die gemeenschapszin te krijgen. En een heel goed tegenvoorbeeld is Denemarken. Want Denemarken is een extreem homogeen land. Hè? Dat is ook het beleid wat ze hebben nagestreefd. Maar als je gaat kijken naar de gemeenschapszin in Denemarken, dat is echt through the roof. Dat is een land wat gewoon wat dat betreft het beste scoort ter wereld. Echt ter wereld.
Ja. Nou, en ben ik natuurlijk half Deen, dus ik weet wel iets over Denemarken.
Dat is een voorbeeld uitgezocht om jou
te overtuigen. Het is best een divers land tegenwoordig, hoor. Dus dat beeld van Denemarken als allemaal mensen die daar al 50 jaar wonen, dat klopt echt niet meer in Denemarken. Maar je ziet wel dat er een cultuur is. Vooral natuurlijk ook voor een deel, misschien sluit het ook wel aan bij wat je eerder zei over het platteland. In Denemarken wonen meer mensen op het platteland. Maar daar heb je ook bijvoorbeeld de kerk, die nog een hele belangrijke rol heeft in het leven van mensen. Dus er zijn ook andere dingen. Er is een staatsgodsdienst in Denemarken. Ik denk dat er wel meerdere redenen zijn dan dat mensen op elkaar lijken zo optisch.
Dat denk ik zeker ook. Ja, dat denk ik zeker ook. Je moet het ook. Het is een hele complexe discussie. En je moet het ook zeker niet terugbrengen naar één of twee dingen. Maar ik denk nogmaals dat daar die tegenstelling van diversiteit en gemeenschapszin best gewoon wat meer besproken mag worden. Want ik denk dat het politiek is het heel erg impopulair om in deze tijd te zeggen dat er ook nadelen zitten aan meer diversiteit. Maar het immigratievoorbeeld, hè, een wijk zoals, Charloes in Rotterdam is een goed voorbeeld van wat ook een negatief effect kan zijn van te veel immigratie. Dus dat soort dingen moeten gewoon besproken kunnen worden. Dat lijkt me heel gezond om dat te doen. En nogmaals, volgens mij is niet één van de twee beter, want diversiteit is ook goed. Hè? De emancipatiebewegingen van vrouwen en van mensen met een andere etniciteit, dan met een andere seksuele geaardheid, die hebben ook heel veel goeds gedaan voor de samenleving. Ik zou niet terug willen naar een tijd waarin we tegen vrouwen die willen werken zeggen van, nou, als je getrouwd bent, dan ga je maar zorgen voor het huishouden. Weet je wel, dat is natuurlijk absurd. We hebben er de samenleving heel veel baat bij om ook dat talent te benutten.
Ja. En je ziet natuurlijk ook alleen al aan het feit dat zoveel mensen in de stad willen wonen, dat veel mensen kennelijk ook andere dingen belangrijker vinden dan gemeenschapszin.
Dat is te simpel gezegd. Dat is echt te simpel gezegd. Want het kan ook zijn dat er gewoon te weinig wordt geïnvesteerd in een platteland.
Dus dat voorzieningen verdwijnen, bedoel je?
Ja. Exact, en dat is natuurlijk het geval, want ik denk dat er heel veel werkgevers daar niet meer zitten. Ik denk dat heel veel universiteiten en hogescholen daar niet in de buurt zitten. Dus het is ergens ook wel begrijpelijk dat jongeren wegtrekken. Maar dat betekent niet per se dat goed is. Dat zou je natuurlijk anders kunnen doen. Maar mijn punt is nogmaals, ik denk dat in dorpen en op het platteland, dan zie je dat er inderdaad mensen meer gemeenschappelijk hebben. En dat wel het geluksniveau daar verhoogt. En dat is wel belangrijk. Laatste punt hierover, en dan breng ik hem terug naar Frans Timmermans. Want ik denk dat hij dit punt onderschat. En ik denk ook wel de reden dat dit door hem en andere politici ook wel eens wordt onderschat hoe belangrijk gemeenschapszin is, omdat het vaak vermogende mensen zijn. En dat is Frans Timmermans natuurlijk ook, want het is iemand die wel een heel groot Europese salaris heeft binnengehaald de afgelopen jaren. En dat betekent dat je kunt afzonderen van mensen met een lagere sociale klasse bijvoorbeeld. Hè. Je hebt minder dat je dat soort mensen tegenkomt. En een heel concreet voorbeeld dat ik daarbij kan geven van waarom nemen mensen een abonnement op een echte dure sportschool? Want is die loopband nou echt veel beter? Is de barbel nou veel beter? Ja, het ziet er ietsje mooier uit en ze hebben misschien een sauna. Maar de reden waar mensen 10 keer zoveel betalen voor een dure sportschool is ook omdat daar minder mensen komen die niet op jou lijken. De mensen die daar komen kunnen allemaal het entreegeld betalen, wat gewoon super hoog is. En dat betekent dat je gegarandeerd daar mensen hebt zoals jou. En dat betekent wel dat mensen met geld zich vaak kunnen afzonderen van een deel van de diversiteit waar ze niet op zitten te wachten en meer gemeenschapszin ervaren. Ja. En mensen met een lager inkomen, die kunnen dat niet.
Nee, daar volgens mij heeft het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar ook wel gewaarschuwd dat je bubbels krijgt in een samenleving waarbij hoog en laag opgeleide elkaar steeds minder vaak tegenkomen.
Ja, precies. Maar als jij gewoon, als je in Rotterdam woont, zoals ik, en je hebt een laag inkomen, dan kan je waarschijnlijk alleen maar een huis huren of kopen in Charloes, waarschijnlijk huren. Ja, nogmaals, daar is dus ook veel minder gemeenschapszin. Daar zie je ook veel meer andere nationaliteiten. Als je geld hebt, dan ga je daar waarschijnlijk niet vrijwillig wonen. Dat is de keiharde realiteit. Maar daarvoor moeten we er wel rekening houden. Politici onderschatten soms het belang van gemeenschapszin, omdat ze er zelf minder de nadelen ervan ervaren van het diversiteitsbeleid.
Ja. Als ik puur naar mezelf kijk, en ook dat is natuurlijk altijd één NS1 natuurlijk, hè? Maar naast wie zou je het liefst wonen? ik hoef helemaal niet naast iemand te wonen die op mij lijkt. En als iemand dan al op mij zou lijken, dan vind ik het waarschijnlijk leuker om met de buurman te borrelen als hij een beetje gelijke interesses heeft. Dan wanneer hij toevallig uit hetzelfde land komt als ik.
Ja, maar hoeveel heb jij betaald voor je huis?
Dat kan je in het kadaster opzoeken,
Victor. Ja, ik heb het opgezocht in het kadaster. Je hebt ongeveer 400.000 voor jouw huis betaald.
Heb je het echt opgezocht?
Tuurlijk.
Ja, wel meer. Maar het is ongeveer iets in die richting, ja.
Ja. Ja. Daarmee bedoel ik te zeggen, hoeveel allochtonen zitten er ten eerste in jouw appartementencomplexen? Dat valt al best wel mee. En tweede punt is, de allochtonen die er zitten, die hebben al wel wat bereikt in de samenleving. Dus dat is ook niet een representatieve afspiegeling voor mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Hè?
Had je alleen één ding beter moeten opzoeken, en dat heb je waarschijnlijk niet in het kadaster kunnen vinden, is het percentage sociale huur hier in de buurt, zelfs in hetzelfde complex.
Ja.
En dat
ja.
is fors. Ja. Ja, dus er zijn al heel veel mensen die hebben hier gewoon sociale huur in Amsterdam.
Klopt, ja. Maar hoeveel is dan met een migratieachtergrond?
Ja, best veel. Ik had per wijk...
Ik zie alleen maar witte mensen bij jou, hoor. Ik heb jouw hele buurt volgens mij...
Beter kijken, Victor.
Ik zie alleen maar witte mensen.
Nee, dat is echt... Dan moet je volgende keer beter kijken.
Nou, oké, dit gaat ontzettend lang duren. Het is weer tijd voor de wekelijkse rubriek Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we een bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Chris. Hij is via Twitter gesteld. Hij zegt, framing wordt vaak gebruikt als verdachtmaking of beeldvorming wordt bedoeld. Maar framing slaat op het inkaderen van de discussie. Beeldvorming kan impliciet het gevolg zijn. Kofferman van de Partij van de Dieren deed vanavond tot 10 keer toe met betrekking tot Esther Ouwehand. Is dit stof voor jullie podcast?
Ik kan me altijd zo ergeren aan mensen die dingen wegzetten als framing. Vaak omdat het als een substituut wordt gebruikt voor een inhoudelijk argument. Ja, dus je zet iemand gewoon weg, maar dat is framing. Of je zet iemands punt weg en dat voorkomt eigenlijk dat je er inhoudelijk op hoeft te reageren. En dan helpt denk ik wel...
Het lijkt een beetje op wat mensen ook wel eens doen als ze het niet eens zijn met een argument. Dan zeggen ze, dat is een drogreden.
Ja.
Nou, precies. Dat het gewoon niet mee eens zijn.
Ja. En dan kunnen mensen vaak helemaal niet uitleggen waarom het een drogreden is. Nee. Maar drogreden, dat lijkt inderdaad dan disqualificeer je het direct. Wat daar een probleem is, denk ik, of wat daar in ieder geval een reden voor is, dat heel veel mensen associëren framing met manipuleren en iets wat anderen doen, vooral iets wat politici doen. Hè? Dus politici in Den Haag, die zijn aan het framen. Dat is toch wel een beetje het beeld dat leeft in de samenleving, volgens mij. En ik gebruik altijd bij training wel een voorbeeld om te laten zien dat echt anders zit. Ik vraag mensen van, wie van jullie heeft er een huisdier? En dan zijn er best wel veel mensen die een hand opsteken. En dan vraag ik van, stel dat je een poes hebt en je zit niet te wachten op een nestje met kittens. Wat doe je dan? Dan ga je naar de dierenarts en dan laat je je dier helpen. En iedereen gebruikt die term. De dierenarts die zegt van ik ga uw dier helpen, ik heb uw dier geholpen. Mensen die vertellen trots de buren van kijk eens wat ik heb gedaan. Ik heb mijn dier laten helpen. En je voelt je haast een beter mens als je dier hebt laten helpen. Want wie wil nou niet zijn dier helpen. Hè? Je bent gewoon een goede eigenaar als je het doet, maar je helpt je dier natuurlijk helemaal niet door iemand daar met een mes in jouw dier te laten snijden. Totaal onnodige operatie. Dus de enige die je helpt is jezelf.
Ja, als iemand dat bij mij zou doen, dan ik voel al direct de gedachte alleen al heel veel pijn. Dat zou ik niet als helpen beschouwen, inderdaad. Nee.
Dus wat ik daarmee laat zien is dat framing is iets wat we allemaal doen. En ook in een relatie, dan verwoord je soms net even dingen op een manier dat het beter overkomt. Denk je toch na over de precieze terminologie. Dus het is iets wat we allemaal doen. Dus als jij gewoon over iemand anders zegt van, dat is framing, dan zeg je eigenlijk niks.
Ja, dat klopt. Dat ben ik er op zich wel mee eens. Maar ik vind het wel irritant soms als mensen heel veel technieken aan het gebruiken zijn in een discussie. En dat ze daarmee een beetje proberen de inhoud te omzeilen.
Ja, ik denk dat mensen dat soms ook over jou zullen zeggen tijdens deze podcast.
Ja, nou ja, volgens mij probeer ik. Ja, dat wordt vaak gezegd dus van mensen met wie ze het oneens zijn. Maar ik probeer oprecht op argumenten in te gaan. Maar goed, ik bedoel, dat zal ik ook niet altijd perfect hebben gedaan. Dus dat laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat de reden is waarom het soms leeft bij mensen. En goed, dat is.
Het is in ieder geval even een oproep van zet andere dingen niet weg als framing. Maar probeer inhoudelijk uit te leggen waarom het in jouw ogen niet klopt of waarom je er anders over denkt. Dat is vaak productiever dan er puur een label op te plakken.
Dankjewel voor je vraag. Chris, vraag het Fik en Lars @gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen.
Misschien nog één vraag voor jou dan. Even vraag het Fik deze aflevering. Mm-hmm. Wat vind jij van Riverside?
Dat vind ik vreselijk. Ja, dit moeten we nou voor de tweede keer doen, omdat de eerste opname mislukt is. Dat vind ik echt zwaar irritant, inderdaad.
Ik heb jou zelden zo boos gezien als toen Riverside onze opname verprutst had.
Ja, dat is gewoon super irritant. Ik heb geen idee waarom het niet werkte, maar nee, dat was echt een drama. Ik heb altijd zoiets van, het is toch een stukje moeilijker om het een tweede keer spontaan te laten lijken. Dus als dit spontaan leek, dan...
Ik heb ook wel andere grapjes. Ik wist precies wat Mark andere opmerkingen en andere invalshoeken. Dus we hebben het wel net wat anders gedaan.
Een beetje wel, ja. Oké, tot over deze aflevering van de Communicado's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct de recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.